Goedemorgen, gemeente. Vanmorgen had ik het thema terug naar de eerste liefde en bij het kruis komen. Ik werd er eigenlijk bij bepaald toen William de eerste leiderschapsavond had met ons in de gemeente. Dat hij zei van we kunnen met heel veel dingen in de weer zijn, maar er blijven eigenlijk maar twee dingen over die de basis vormen van gemeente zijn. En dat is de eerste liefde en terug bij het kruis. De basis, als die twee dingen ontbreken, dan is er geen leven in de gemeente. Zo kwam het bij me binnen. Ik wou hier vanmorgen ook samen met jullie bij stilstaan. Ik wil eerst kort een gebed uitspreken. Ja, lieve Vader, dank u wel. Uw ongelooflijk grote liefde. Uw eeuwige troon die troont boven alle tronen, boven de ganse schepping, is een troon van licht, is een troon van leven, een troon van hoop. Boven alle krachten, boven de gehele schepping, staat een troon, Heer, waarop u troont. Hoe groot bent u? Heer, vanmorgen, dat ik hierbij bepaald hiertoe aan het bidden waren. Heer, dat die troon, Heer, troont tot in eeuwigheid. En dat wij in onze lofliederen, in onze aanbidding voortdurend mogen opzien naar die troon. Die troon die ons leven geeft. Die troon die ons versterkt. Die troon die ons hoop geeft. In welke situatie we ook zijn. Uw woord die ons leert om op te zien naar u. En daar vinden we kracht. Ik bid, Vader, dat vanaf morgen, Heren, de woorden door de Geest gesproken mogen worden. En dat de woorden ons hart raken. Wil u zo bidden, vrijmoedig Heer, dat u met uw Geest spreekt. Heer, en dat er misschien, zoals vanmorgen ook Kasper al het woord las uit Openbaringen, dat het ons woord mag raken, maar ook dat we de deur misschien door het woord mogen openen, wat u wilt spreken vanmorgen in Jezus' naam. Amen. Ik wil beginnen met een tekst te lezen uit Romeinen 10, vers 8 tot en met 10. Dat is ook de tekst die Kees Goed had gebruikt in zijn in een van de avonden dat hij bij ons was. Ik dacht de tweede avond. Romeinen 10, vers 8. En daar staat: maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid, staat daar. Nou, we lezen hier drie keer iets gezegd wordt over het hart en over het geloof. Vers 8. Dichtbij is het woord en in uw mond en in uw hart. Vers 9. Mond, als we met de mond belijden de Heer Jezus en met de hart geloven, dan zal het ons tot zaligheid zijn. En vers 10 nog een keer weer. Als we met het hart geloven tot gerechtigheid en met de mond belijden, dan is het ons tot zaligheid. Nou, de eerste liefde. Ik denk dat we allemaal wel daar iets bij kunnen bedenken. Misschien in onze tienertijd dat we een jongen of een meisje ontmoeten en dat we smoor verliefd worden. Nou, waardoor worden we smoor verliefd? Waarom? Wat is het dan wat ons zo aanraakt? Uiteindelijk zijn het de woorden van die vriend of die vriendin die iets tegen jou zegt en waardoor jouw hart doet smelten. Woorden die binnenkomen, woorden die je raken. Je kunt zeggen, we zijn verkocht. Ik heb mijn vriend of een vriend of misschien wel de toekomstige man of vrouw gevonden. En waardoor? Door de woorden, door wie hij is, wat hij doet, worden we geraakt. En uiteindelijk vraag je hem of haar tot bruid of bruidegom. En we kennen allemaal denk ik wel zo'n moment van die eerste liefde dat ons hart brandt. Nou, goed. Zo kunnen we dat ook natuurlijk trekken naar onze wedergeboorte. Wat gebeurde er bij onze wedergeboorte? Ik weet nog dat in de dag dat ik, wij samen eigenlijk met z'n tweeën, op de knieën gingen. Dat een bijzondere gebeurtenis was, want er gebeurde zoiets bijzonders in mijn hart, en ook dat van Anneke, dat ik wel een week lang feest kon vieren. Dat ik wel een week lang de Heer kon prijzen. Zo diep was ik geraakt in mijn hart toen de Heer Jezus tot mijn hart sprak en ik gaf mijn leven over aan Hem. Ik vertrouwde mijn leven over aan Hem. Wat gebeurde ook hier? Precies hetzelfde, denk ik. Het woord van God had mijn hart geraakt. En wat gebeurde er vervolgens? Met de mond ging ik belijden. Met de mond ging ik Hem groot maken. En er was vreugde. Vreugde in mijn hart. De eerste liefde was geboren op die dag. Ik denk dat we dan kunnen zeggen van misschien wel twee kenmerken, als we die zo hier al uitfilteren, als het gaat om de eerste liefde. Het woord raakt ons hart. En in de tweede plaats, met de mond reageren we erop. Dat geldt in het, nou, gewoon het dagelijks leven, zoals, nou, zoals net het voorbeeld schetst van dat we verliefd zijn. Maar dat geldt ook voor het woord dat God tot ons spreekt en waarop wij met de mond mogen reageren. Goed, maar na enige tijd, een week, twee weken later, was het branden, dat vuurtje wat zo in me was, luwde het langzaam. En eigenlijk begreep ik ook niet waarom het, ja, het was toch zo mooi. Maar eigenlijk raakte ik het steeds verder kwijt. En ja, op dat moment ben je nog in vuur en vlam en zou je eigenlijk wel de hele wereld willen vertellen van wie de Heer Jezus is. Maar toch merk je van, het luwt, het zakt weg. En waarom, dat weet je ik wist het op dat moment niet. Maar nog altijd zijn de woorden van de Heer natuurlijk niet veranderd. Zijn woorden zijn natuurlijk steeds hetzelfde. Want toen Hij woorden tot mij sprak, de vraag is die ik me dan kan afvragen is, raken de woorden van de Heer mij dan niet meer zoals toen? En gaan de woorden dan misschien dan gemakkelijk aan mij voorbij? Nou, ik wil met jullie een stukje lezen, ook uit het Oude Testament. Het volk van God werd bepaald bij deze eerste liefde. En dat gebeurde bij de Schelzee. En daar wil ik met jullie graag over lezen. En dat staat in het staat in Exodus 14. Vers 19 tot 22 wil ik lezen. Ik denk al, klopt iets niet. Oké. Nou, het volk is dus opgetrokken. Het heeft het Pascha gevierd. Het is onderweg naar de Schelfzee. En dan lees ik in vers 19. En toen verliet de engel van God, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats en ging achter hen aan. Ook de wolkenlom verhief de plaats voor hen en ging achter hen staan. Hij kwam tussen het leger van Egypte en het leger van Israël. En de wolk was duisternis en tegelijk verlichtte hij de nacht. De een kon niet in de nabijheid van de ander komen, heel de nacht. Toen strekte Mozes zijn hand over de zee en de Heere liet de zee, die de hele nacht wegvloeide, door een krachtige oostenwind. Hij maakte de zee droog en het water werd doormidden gespleten. Zo gingen de Israëlieten midden in de zee op het droge. Het water was voor hen aan de rechter en aan de linkerhand een muur. Nou, lees even verder, een paar versen verder. Bij vers 28. Want toen het water terugvloeide, bedolf het de strijdwagens van de ruiters en van het hele leger van Farao, die hen in de zee achter die in de zee achterna gekomen waren. Niet één van hen bleef er over. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden door de zee. Het water was voor hen een muur aan hun rechterhand en linkerhand. En zo verloste de Heere Israël op die dag uit de hand van de Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever van de zee liggen. En toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar. Toen zag het volk de machtige hand van de Heere. Het vreesde God en het geloofde in de Heere en in Mozes, zijn dienaar, staat hier. En dan komt er een lofzang. Dan is de ontlading is enorm als dit is gebeurd. Het staat in, we lezen nog verder, vers 15, vers 1. Toen zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. Dus niet alleen Mozes, maar ook het volk zong dit lied voor de Heere. En ze zeiden, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiters heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. Hij is mij tot een heil geweest. Dit is mijn God. Hem verheerlijk ik, de God van mijn vader. Hem roem ik. De Heere is een strijder. De Heere is zijn naam. Vers 13. U leidde mij in goede tierenheid. Dit volk dat u verlost hebt, u leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. En dan vers 17. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. En dan mooi, vers 20. Mirjam, de profetes, de zuster van Aaron, nam een tamboerijn in haar hand. En al de vrouwen gingen haar achterna met tamboerijnen en rijdans. Toen zong Mirjam en ten antwoord, zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiters heeft hij in de zee geworpen. Hier zien we hoe het volk zingt. En bijzonder mooi zijn gewoon de teksten waarin ze zeggen van, u zult ons brengen, u zult ons planten op de berg van uw eigendom. Dus het volk had een belofte gekregen. Een belofte dat God hen naar het beloofde land zou brengen. En je kunt het misschien voorstellen als je zegt van, als je op reis gaat, ik ga op reis van A naar B, zeggen we dan. En je kunt dan opzoeken van wat de tijd is waar je onderweg bent. Maar hier zien we ook, God heeft gesproken. En God zegt, ik breng jullie naar dit beloofde land. En het pad wat ertussen ligt, daar zingen ze over. Eigenlijk zingen ze over waar ze naartoe gaan. Ze zeggen, u zult hen brengen, u zult ons brengen, u zult ons planten, daar, in het beloofde land. Uw vaste woonplaats, die u gemaakt hebt, Heere. Eigenlijk vieren ze feest over het feit waar ze naartoe gaan. Waar ze, ja, wat God beloofd is, een land van melk en honing. Een land waar ze voor altijd rust zullen hebben. Rust met rust gelaten worden van hun vijanden. En mooi ook hoe de vrouwen het feest vieren van Mirjam staat genoemd. Hier is een uitbundig feest, een feest waarover, omdat ze de machtige hand van God heeft hun hart geraakt. Het woord, de belofte dat God gesproken heeft, wordt gevierd. Maar hoe snel kan dit ook weer verdwenen zijn? Want als we een paar versen verder lezen, en dus de versen, even kijken, er is hier iets minder licht dan anders. Vers 22. En hierna liet Mozes Israël vanaf de Schelzee opbreken en ze trokken naar de woestijn Sur. 3 dagen gingen zij door de woestijn en vonden geen water. Toen kwamen zij bij Mara. En zij konden echter het water uit Mara niet drinken, want het was bitter. En daarom gaf hij het de naam Mara. Toen morde het volk tegen Mozes. Ze morden nu al tegen Mozes, terwijl ze net nog zeiden van we geloven in u Mozes. En ze zeiden, wat moeten wij nu drinken? En hij riep tot de Heer en de Heer wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water en toen werd het water zoet. Daar heeft hij het volk een verordening en een bepaling gegeven. En daar heeft hij hen op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekten over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere, uw heelmeester. Nou, hier zien we eigenlijk al dat het na 3 dagen of na een korte periode dat het volk verder trekt, dat het eigenlijk al die belofte alweer uit ogen is verdwenen. En dat ze geconfronteerd worden met een omstandigheid waarin het water bitter is. Zo zie je dus, het volk is onderweg van A naar B en het is nog maar net aan het begin of het ziet het eindpunt al niet meer wat God beloofd heeft. En dat is denk ik ook voor ons zo, want ook wij zijn onderweg. Wij zijn tot bekering gekomen, we zijn tot geloof gekomen, punt A, en we gaan ook naar B. En wat is B voor ons? B is nog een veel groter iets dan het beloofde land. B is de eeuwige heerlijkheid waar we straks in zullen gaan. Nog zoveel groter. Zo zijn wij ook onderweg. En zo kunnen we in het beeld van dit volk dat ook onderweg is, wat net het feest gevierd heeft, over dat beloofde land kwijtraken. Want we zien hier dat God dan. We zien hier dat de omstandigheid, de zorg die hen overvalt, er is geen water, dat ja, daardoor het volk eindelijk begint te morren. En het licht, ja, wat er net zo helder scheen, lijkt zomaar verdwenen te zijn. Maar er staat hier nog een woordje en er staat, en God beproefde hen. Wat zal dan die beproeving zijn die hier waar God het over heeft? Hij heeft het volk op de proef gesteld. Ik geloof dat God wilde dat het volk zou vertrouwen op God. Vertrouwen dat God doet wat hij zegt. Ook als het even donker is. Ook als het even niet zien zitten. Dat God zegt, onthoud wat ik beloofd heb. Onthoud, ik ben met jullie onderweg. Vertrouwen is niet te zien, zegt Paulus, op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. De dingen die we nog niet zien. En dat beloofde land, ja, dat was nog onzichtbaar. God zegt, geloof mijn woord. Vertrouw mij en verheug je in mij, want ik leid jullie daar naartoe. In Deuteronomium 8, vers 1 tot 3, die tekst heb ik hier opgeschreven. Daar wordt het mooi weergegeven wat het doel was van God in de woestijn. Want God had het volk natuurlijk geleid in die, ja, in die grote zandbak, laat ik zo maar zeggen. Maar dat had een doel. Er staat in Deuteronomie 8, vers 1 tot 3. U moet alle geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht nemen. Opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de Heere uw vaderen onder ede beloofd heeft binnengaan en het in bezit nemen. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u zou verootmoedigen, u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart is. Dus om te weten wat er in uw hart is. Te weten waarop is het hart gericht. Is het hart gericht op de omstandigheden? Is het hart gericht op het woord dat God gegeven heeft? Hij vermoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en uw vaderen ook niet gekend hebben. Om u te laten weten dat een mens niet alleen van brood leeft, maar dat een mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Nou, dit was wat eigenlijk wat God hen wilde leren in dit traject naar het beloofde land, te vertrouwen op hem. En ik denk dat het voor ons niet anders is, dat God ook wil dat wij hem vertrouwen, ook als wij door een periode gaan waarin strijd is. En dat we steeds weer dat punt B in gedachten mogen houden. Punt B waarin hij ons naartoe zal leiden. Als we dan teruggaan naar het volk. Het water werd zoet. En even later lezen we, vers 27 staat nog. Toen kwamen zij bij Elim en daar waren 12 waterbronnen en 70 palmbomen. En zij sloegen hun kamp op aan het water. En zo was daar weer een oase eigenlijk op dat moment voor het volk. Om te genieten van dat wat God gaf daar op die plek. Waar even alles ontbrak, maar God toch weer voorzag. Maar hoe het verder gaat met het volk, eigenlijk weten we het wel. Hoe het verder gegaan is. Het volk bleef zien op de omstandigheden. Het bleef morren tegen God. En ook tegen Mozes, hun leider. En het herhaalde zich keer op keer. In Deuteronomium, of in Numeri staat zelfs, dat ze 10 keer God op de proef hebben gesteld. Dan is daar het grote moment dat het volk het beloofde land zou binnengaan. Zo dichtbij. Maar wat gebeurt er? Ik wil er toch nog een aantal versen van lezen uit nummer 13. Nummer 13, vers 27 tot 31. 27 tot 31. Zij vertelden het Mozes en zeiden: wij zijn in het land gekomen waarin u ons gestuurd hebt. En werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn vrucht. Het volk echter, dat in het land woont, is sterk. En de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij door daar nakomelingen van Anak gezien. In het zuiderland woont Amalek. In het bergland wonen de Hittiten, de Jebusieten, de Ammonieten. Aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kanaanieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren en zei: laten wij vrijmoedig optrekken. Wij zullen het land in bezit nemen, want wij zullen het zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: wij kunnen tegen dat volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. Ja, zo dichtbij. En wat gebeurt er dan? Opnieuw ziet het volk op de omstandigheden en niet op de woorden wat God had beloofd. Ik zal jullie dit land geven. Ik zal al jullie vijanden onder jullie voeten brengen. En jullie zullen leven in een land waarin ik jullie rust zal geven. En al die vijanden die heb ik, zal ik voor jullie uitdrijven. Maar zij zagen de vijanden. Ze werden bang voor de vijanden. En ze gingen niet het beloofde land in. Het volk bleef op de omstandigheden zien, in plaats van God te vertrouwen op zijn woord. In plaats van liefde op te vatten voor het woord van God. Nog twee versen uit nummer 14, vers 22 en 23. Ernstige woorden worden hier gesproken. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij u al 10 keer op de proef hebben gesteld en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien. Geen van allen die mij verworpen hebben zullen het zien. Ze hebben mijn heerlijkheid en mijn tekenen gezien in Egypte en in de woestijn. 10 keer hebben ze mij op de proef gesteld en ze hebben niet naar mijn stem geluisterd, staat er. Het gevolg is groot. Het volk gaat niet alleen het beloofde land in, tenminste als het gaat om de mensen die ouder zijn dan 20 jaar, ze zullen allemaal in de woestijn sterven. Maar misschien is het nog wel het ergste wat er achteraan staat. Zij hebben mijn woord verworpen, staat er. Zij hebben de liefde voor mijn woord verworpen. Het volk had geen oog voor Gods grote beloften en ook niet voor de wonderen die God deed. De liefde doofde al snel na de Schelzee, waar ze nog zongen over dat geweldige land dat God hen zou geven. Waar het feest nog gevierd werd, daar waar de eerste liefde zijn geboorte had. De liefde doofde al snel. De rollen lijken wel omgedraaid, moest ik eraan denken. Het draaide niet meer om wat God wilde doen, het draaide om henzelf. Het volk was het einddoel kwijtgeraakt. Het doel waar God het heen wilde leiden. En Mozes kon de woorden nog zo vaak tegen hen vertellen wat God van plan was met hen. Maar het leek wel of de woorden niet meer binnenkwamen. De woorden raakten hun hart niet meer, lijkt het wel. Hun zorg deed het woord verstikken. Ze waren op zichzelf gericht. Ze waren eigenlijk bezig om hun eigen boontjes te doppen in de omstandigheid waar ze waren. Ze zagen het grote doel niet meer, het feest te vieren van het onzichtbare pad. Ze waren op weg, maar ze zagen iets. Ze hadden geen oog voor wat God wilde doen. Ze waren iets kwijtgeraakt. De Bijbel zegt ook dat hun hart verhard was. Ja, als God zegt, ze hebben mijn woord verworpen, toen moest ik denken aan wat er staat in Openbaringen 2, vers 4 en 5. Daar spreekt, daar zegt God tegen de gemeente van Efeze: ik heb tegen u, Efeziërs, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe uw eerste werken. Maar zo niet, dan zal ik spoedig bij u en zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert, wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs staat. De eerste liefde verlaten en als het volk zich niet bekeert, zal ik de kandelaar uit hun midden weghalen. Als er iets is wat erger is dan dat, is dat God zijn kandelaar zou weghalen. Want als de kandelaar weg is, wat hebben we er dan nog? Lieve broers en zussen, hebben we helemaal niets meer. Het volk had het woord van God verworpen. En Eddie sprak op de gemeenteavond over de gemeente, dat hij als een licht op een berg wil zijn hier in Ommen. Dat is wie God wil zijn, hier in deze plaats. God wil als een licht zijn op een berg, waar wij de gemeente als een licht is. Een licht dat van verre gezien zal worden. En dat van verre mensen zal gaan aantrekken. Dat is wat God hier in deze plaats wil doen en wil zijn. We hebben het over de eerste liefde. En als we het hebben over de eerste liefde, liefhebben is een opdracht. Liefhebben is een werkwoord. Ik kom nog weer terug bij Romeinen 10. Geloven met het hart en met de mond belijden. Deze twee dingen brengen het leven, brengen zaligheid. Wij geloven dat Jezus uit de eeuwige dood is opgestaan en volbracht heeft en gegaan is naar de eeuwige heerlijkheid bij de Vader. En daarin heeft Hij ons meegenomen, van A naar B. De weg is vrij. De weg is overwonnen. Ook door de grootste crisis heen, zoals Eddie zei. Daarom is het mooi om steeds het plaatje voor ogen te houden, van A naar B. En daartussen ligt natuurlijk van alles. Van alles wat we kunnen meemaken in ons leven. Strijd, zorgen, droogte, blijdschap. Maakt niet uit wat het is, maar we leven in deze zondige wereld en maken allemaal dagelijks dingen mee. Maar bedenk dat we onderweg zijn. En bedenk dat we overwinnaars zijn over elke situatie. Dat is wat God het volk wilde leren. En ik geloof ook dat God dit ons wil leren. In elke storm of zorg. In Colossenzen 1 vers 13 staat ook: wij zijn overgebracht van het rijk der duisternis naar de eeuwige liefde van het koninkrijk van God. Wij zijn overgebracht. En wij mogen nu staan in het leven dat we mogen leven in die overwinning dat volbracht is. En met onze mond mogen we God prijzen dat Hij die weg voor ons baant. Zoals God de weg baande voor het volk, zo zal God voor ons die weg banen. Dat wij hem prijzen, niet alleen bij een wonder dat we mogen zien, maar dat we ook als het donker is, dat we niet zien, dat we nog tegen hem moeten zeggen: Heer, u kent mijn strijd, u weet waar ik doorheen ga, maar ik wil u ook danken dat u groter bent dan de strijd. En ik wil me verheugen in u, want u gaat mij, u gaat ons verder leiden. Nou, Petrus beschrijft die reis eigenlijk heel mooi. Nou, volgens mij heeft die tekst ook pas geleden in het weeknieuws gestaan, maar ik wil hem nog met jullie lezen. Het staat in 1 Petrus 1, vers 3 tot 9. Het is misschien mooi om dat plaatje, als we deze tekst lezen, gewoon voor je te houden van A naar B. Eigenlijk schetst Paulus het eigenlijk heel mooi hier zo. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Dat is het startpunt, punt A. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Punt B. Nu wordt u immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin wordt u, ook al wordt u voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen. Dus onderweg kunnen we van alles meemaken. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud dat vergaat en door het vuur verbrand wordt en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. U verkrijgt het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Nou, we lezen hier over dat God ons bewaart. In vers 5 is dat. Net als het volk bewaard werd door de vuurkolom en de wolkolom. Mooiste plaatje toen het volk eerst Egypte achter hen aankwam. Dat die wolkolom zich achter en tussen het volk en de Egyptenaren plaatste. Zo beschermt God ons ook. Dat lezen we hier in dit gedeelte. In vers 6 staat ook dat we verder geleid worden. Door de beproevingen heen, door de verzoekingen heen. Mogen we uitkomen bij dat ene punt. En hoe mogen we daaruit komen? Paulus noemt, verheugt u zich. Verheug je over het feit wat Jezus heeft volbracht. Het is volbracht van A naar B. En wat er allemaal tussenin gebeurt, het gebeurt, zeker gebeurt het. En we hebben allemaal deze elementen waarvan we zorg hebben, of moeite of strijd. Daarvoor leven we in deze zondige wereld. Maar we mogen ook weten dat we te midden juist daarvan overwinnaars zijn. En daartoe roept Petrus ons op van, verheugt u met een onuitsprekelijke vreugde. Verheug je in hem. Heb het woord van de Heere lief boven alles. Nou, misschien nog, wat ik wel mooi vond hierin. Hier zie je dus ook eigenlijk dat uw geloof versterkt mag worden. Door de beproevingen heen, door de verzoekingen heen. Het is wel mooi om te zien van dat het veel meer oplevert dan het goud. Of het zilver wat we in deze wereld kunnen hebben. Dan alle schatten die er zijn in deze wereld. Maar het geloof versterkt ons. Ik geloof dat als we dwars door alles heen steeds weer op hem zien. En hem die eer brengen. En geloven dat hij ons een weg zal banen. Dat steeds dieper in ons hart geschreven komt te staan. Dat hij ons door alle moeite heen zal leiden. We gaan het weten in ons hart. De geest gaat het bevestigen in ons hart. En ik denk ook dat we steeds meer los gaan komen van de omstandigheden die ons zo gemakkelijk aan ons trekken. Zoals het gebeurde ook bij het volk. En zo trekken ook de omstandigheden van dat wij beleven elke dag ook aan ons. Maar dat we boven die omstandigheden mogen weten, steeds meer mogen zeggen van, Heer, u bent groter dan die omstandigheden. Dat ja, de liefde, de eerste liefde eigenlijk weer op de juiste plaats mag komen. De liefde voor het woord, dat we mogen omarmen. Dat we de liefde voor het woord, dat we er ons mee mogen bekleden. Puur omdat God het gesproken heeft. Geloof dat we... Dat we geloven, nou, hij leidt ons. En dat we het met de mond mogen belijden. Dat het ons tot zaligheid zal zijn. Kom steeds maar weer terug bij die kerntekst. En dat we als gemeente daar sterk in mogen worden. Als een licht op een berg steeds meer gezien gaan worden. Dat we de wonderen van God mogen gaan zien die hij wil doen. De openbaringen die hij wil geven. Zijn grootheid. En misschien ook niet onbelangrijk. Dat we sterk worden in de tijd waarin we leven. Voor de toekomst, de tijd die komt. Want de Bijbel spreekt over de eindtijd. En dat het geen gemakkelijke tijd zal zijn. Maar ik geloof dat nu al de tijd is dat we daarin sterk mogen worden. En dat we mogen zien steeds weer op dat punt B. Ik geloof dat onze opdracht is om de eerste liefde lief te hebben boven alles. En de plaats te geven die het toekomt. Jezus heeft alles gegeven. Alles gegeven. Hij heeft de beker leeg gedronken. Hij heeft geleden voor ons. Zoals wij niet kunnen begrijpen. En waarom? Om ons die weg te banen. En laten wij moed vatten. Moed vatten om in die overwinning te gaan staan. ook als we het zelf niet zien zitten. We mogen uitspreken tegen de Heer dat we niet zien zitten, dat we het moeilijk vinden. Maar we mogen ook tegen hem zeggen, dank u wel, Heer, dat u groter bent dan die omstandigheden waar ik in verkeer. En dat u mij er bovenuit wilt tillen. Dat we zo mogen leren in de vrijheid te komen staan. De vrijheid die hij verbracht heeft. Want als we steeds maar zien op de omstandigheden, dan geloof ik dat we een gevangene blijven van de omstandigheden. Dan zijn we steeds maar bezig in onszelf om te zien en te strijden en te worstelen. Hoe kunnen we hieruit loskomen? En geloof dat God zegt, je bent bevrijd, je bent verlost. Sta in die overwinning. En verheerlijk je in mijn naam om wat ik voor jullie heb gedaan, volbracht. Ja, toch moet denk ik dat zoals het volk Israël, dat we ons samen eerlijk de vraag ook onder ogen moeten zien. Want wij zijn natuurlijk, net als het volk, mensen van vlees en bloed. En we zijn niet anders als het volk. En we zijn ook steeds weer geneigd om toch weer naar die omstandigheden te keren. En we worden naartoe getrokken zonder dat we het in de gaten hebben. Dat we onszelf ook eerlijk de vraag moeten stellen. In hoeverre raken de woorden van God ons nog? Komt het woord van God nog bij ons binnen? In hoeverre steekt Gods woord ons nog in vuur en vlam? En reageren we met onze mond op dat woord van God? Of in hoeverre zijn we net als het volk georiënteerd op onszelf? In hoeverre strijden we zelf met de elementen van ons dagelijks leven? Waardoor het woord van God als het ware niet meer binnenkomt. En maar ook waar wij ook het zicht van punt B kwijt zijn geraakt. Dat geweldige pad wat Jezus juist voor ons heeft bereid. En als we eerlijk zijn, dan is het natuurlijk voor niemand van ons dit vreemd. Zoals het voor het volk Israël daarin een weg is gegaan. En de strijd van het volk hebben gezien. Zo is het voor ons natuurlijk ook niet vreemd dat wij strijden met de elementen en de omstandigheden van het leven. Maar toch geloof ik dat de eerste liefde een keus vraagt. En die keus heeft een prijs. En daarmee komen we bij het kruis. Het liefhebben van het woord boven alles is eigenlijk de omstandigheden een ondergeschikte plaats geven. En over de omstandigheden verkondigen dat wij overwinnaars zijn over de omstandigheden. En dat is niet makkelijk. Want bij het kruis dan gaan we ervaren, dat gaat tegen ons gevoel in. Dat gaat tegen ons verstand in. Dat kunnen we niet meer begrijpen. De oude mens leeft met de zichtbare dingen. Leeft met de omstandigheden. De nieuwe mens bekleedt zich met de waarheid. En de ware bekleden is dus het werkwoord. Boven alles, het woord van God liefhebben en dat uitleven. De nieuwe mens gaat staan op de grond die Jezus heeft volbracht. Zij spreekt de overwinning uit over de omstandigheden. En zo mogen we ons elke dag bekleden met die eerste liefde. Die eerste liefde die we vanaf de eerste dag hebben mogen ervaren, dat we die elke dag mogen vasthouden. Vasthouden waarom? Omdat Jezus het volbracht heeft. Want we gaan die eeuwige heerlijkheid binnen. En laten we elke dag dat feest mogen vasthouden. Zo is dan de liefde, de eerste liefde en het kruis in elkaar verweven. We voelen het niet. We kunnen het niet begrijpen. We kunnen er niet bij, we kunnen niet bevatten hoe groot Gods beloften zijn. Dat God hier in deze plaats als een licht op een berg wil zijn, zo groot dat het van verre gezien zal worden. Dat God grote dingen in zijn gemeente wil doen, zich wil openbaren, zijn bezig met het thema van de Heilige Geest. En het woord leert ons daarom dat de Heilige Geest ons wil leiden in de volle waarheid. En de gaven die God ons gegeven heeft, God laat ze bovendrijven. Hij laat ze ons zien. Maar we kunnen het niet altijd bij. We kunnen niet altijd bevatten. Het is onzichtbaar nog. Maar laten we ons daarover verheugen dat God dit in ons midden wil doen. Laten we ons verheugen over wat hij volbracht heeft op het kruis. En ik geloof dat we daar elkaar heel hard in nodig zijn. Want we worden allemaal getrokken, steeds weer, om maar bezig te zijn met de omstandigheden. Maar laten we elkaar steeds weer aanmoedigen en aanvuren om op Jezus te zien wat hij volbracht heeft. Goed. Ik wil een kort gebed uitspreken. Dank u wel, Vader, voor wat u hebt volbracht door uw Zoon. Een geweldige weg hebt u voor ons vrijgemaakt. U bent van de eeuwige dood overgegaan naar het eeuwige leven. En daarin hebt u ons meegenomen. U hebt ons uit de eeuwige dood overgebracht naar het koninkrijk van uw liefde. Heer, ik wil u bidden dat u met uw woord, Heere, vanmorgen ons hart aanraakt. Ik wil u bidden, Heere, dat het ons mag in beweging mag brengen. En misschien wel is het wel, Heer, een woord, Heere, zoals Casper vanmorgen uitsprak. Als u klopt aan onze deur, dat we dan ook open mogen doen. En misschien mogen we wel vanmorgen wel bewust opstaan. Om ervoor te kiezen om niet langer een slaaf te zijn van de omstandigheden. Maar dat we mogen opstaan en de eerste liefde opnieuw mogen omarmen wat u hebt volbracht. Dat we steeds weer mogen zeggen, elke dag opnieuw, dat de overwinning is behaald. En dat we zo in de vrijheid mogen staan, in de vrijheid mogen wandelen en uit mogen zien naar het geweldige werk wat u in het midden van uw gemeente wil doen. Heer, dat die kandelaar op een geweldige manier een licht zal verspreiden, zoals niet tevoren. Heere, en dit doet u, Heere, als wij, Heere, terugkeren waar het nodig is hier bij deze eerste liefde en bij het kruis. We zullen de grootheid van uw naam gaan zien. Vader, ik bid, Heer, als u zo vanmorgen hier ook tot ons hart spreekt, dat ook vrijmoedig willen zijn, Heer, om die keus voor u te maken. Of misschien bij vernieuwing die keus willen maken. U kent ons hart. We willen gewoon een moment nemen om stil te zijn. Om voor jezelf uit te spreken. Misschien wat je tot de Heer wilt zeggen. Dank u wel, Heer, dat u uw geest ons hebt gegeven en dat u ons leidt in de volle waarheid. Amen.